Gemeente, wij openen de schriften en wij lezen vanmiddag het woord van God uit de Handelingen, hoofdstuk 1, daarvan de versen 1 tot en met 14.
Het eerste boek heb ik gemaakt, ook Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. Tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een leven vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachtende de beloften des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in dezelfde tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen: Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal, en gij zult mij getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in het geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, 2 mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden ze weder naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar ze bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtelijk volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broederen.
Op het gedeelte dat u gelezen is en op andere plaatsen uit de Heilige Schrift is de belijdenis van de kerk gegrond, zoals we die vanmiddag horen uit zondag 18 van onze catechismus. Zondag 18 van de Heidelbergse catechismus vormt vanmiddag de stof voor de prediking. Daar wordt gevraagd: wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijn der jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de Godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet, want terwijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Gemeente, wat is eigenlijk de betekenis van de hemelvaart van Christus? Over een paar weken is het weer hemelvaartsdag. Waarom is dat eigenlijk? Waar staan wij dan bij stil? Voor de meeste mensen in ons land is het antwoord op die vraag vrij eenvoudig. Hemelvaartsdag is een vrije dag. Dat is het belangrijkste. Een vrije dag. Een lang weekend. Voor sommigen misschien 's morgens nog even naar de kerk, maar vooral, dat is het belangrijkste, een dag vrij. Dan heeft de hemelvaart van Christus eigenlijk maar heel weinig betekenis. Maar ook als u niet zo denkt, en als u niet zo naar de kerk gekomen bent vanmiddag, dan is het goed om die vraag te stellen. Wat is de hemelvaart? En wat betekent dat? En als ik u dat vanmiddag zou vragen, dan is een antwoord dat ongetwijfeld voor zou komen, dat de hemelvaart betekent dat de Heere Jezus van de aarde weer teruggaat naar de hemel. Hij is uit de hemel neergekomen en nu gaat hij weer terug. Het is de afsluiting van zijn werk op aarde. En op zichzelf is dat waar. De hemelvaart betekent het einde van de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus op aarde. Maar toch is het goed om vanmiddag nog wat langer te luisteren naar wat de hemelvaart van Christus betekent. Want daar heeft onze belijdenis op grond van de schrift nog veel meer over te zeggen. En dat is van grote betekenis ook voor u en jou en mij. We kunnen vanmiddag lang niet overal bij stilstaan, maar we willen er iets van zien. Thema voor de prediking is de hemelvaart van Christus. En die spreekt ons van drie dingen. In de eerste plaats een heiland die van ons weggaat. In de tweede plaats een heiland die bij ons blijft. En in de derde plaats een heiland die voor ons leeft. De hemelvaart van Christus spreekt ons van een heiland die van ons weggaat, die bij ons blijft en die voor ons leeft. Christus is opgevaren ten hemel. Na zijn opstanding is hij nog 40 dagen lang op aarde geweest om zich aan zijn discipelen te openbaren, om hen onderwijs te geven, om hen te troosten. Maar na die 40 dagen vaart Christus op naar de hemel. En dat betekent, zegt onze catechismus, dat Christus van de aarde ten hemel is opgeheven. En we moeten er allereerst eens goed op letten hoe dat gezegd wordt. Hij is opgeheven. Er staat dus niet dat de Heere Jezus zelf van de aarde naar de hemel ging. Dat hij is gegaan. Dat zou betekenen dat de Heere Jezus dat zelf deed, dat hij wegging. En dat is op zichzelf ook waar. Zo zegt de Bijbel dat ook wel eens, bijvoorbeeld in wat we lazen in vers 10 van Handelingen 1. Daar staat dat de discipelen naar de hemel kijken terwijl hij heen voer. Dan gaat het dus om wat de Heere Jezus zelf gedaan heeft. Maar er is ook nog een andere kant. En die zien we ook in Handelingen 1 in vers 9. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen. Christus werd opgenomen. En zo zegt de catechismus het hier ook. Christus is opgeheven. Dan gaat het dus niet om wat de Heere Jezus zelf doet, maar om wat iemand anders doet. Christus werd opgenomen door God, zijn Vader. De Heere Jezus wordt thuisgehaald in de hemel. God zelf neemt hem op en brengt hem tot zich. En daarin laat God de Vader zien dat hij het werk van zijn Zoon aanvaardt. Het werk dat de Heere Jezus op aarde kwam doen is volbracht. Dat heeft hij zelf uitgeroepen aan het einde van zijn lijden. Het is volbracht. En de Vader heeft dat bekroond in zijn opwekking uit de dood op Pasen. En nu onderstreept de Heere dat nog eens. Zijn werk is klaar. En daarom mag hij nu de hemel binnenkomen. In de hemelvaart van Christus bekroont de Vader het werk van zijn Zoon. De hemelvaart heeft dus allereerst betekenis voor Christus zelf. Het is zijn verhoging, zijn troonsbestijging, zou u kunnen zeggen. Hij mag in de hemel gaan zitten aan Gods rechterhand. Wie kan daar binnenkomen, hebben we gezongen uit Psalm 24. En hier is het antwoord. Christus kon daar binnenkomen. En dat laat zien dat hij als koning dus ook alle lof en alle eer waard is. Dat hij alle macht ontvangen heeft in hemel en op aarde. In de hemelvaart bestijgt Christus zijn troon om vanaf zijn plaats aan de rechterhand van de Vader, de ereplaats, alle dingen te regeren. En de Heere laat dat ook zien, dat Christus zijn troon bestijgt. De discipelen mogen het zien dat Christus ten hemel vaart. Dat is een verschil met de opstanding van Christus. Het is volstrekt zeker dat Christus is opgestaan. Maar niemand heeft dat gezien. Bij de opstanding zelf, daar is niemand bij geweest. De discipelen niet, de wachters niet. De opstanding van Christus, dat is iets tussen de Vader en de Zoon. Maar bij de hemelvaart van de Heere Jezus zijn wel getuigen aanwezig. Lucas legt daar zelfs de nadruk op bij zijn beschrijving in Handelingen 1. De Heere Jezus wordt opgenomen in de hemel. Daar zij het zagen, zegt vers 9. De discipelen hebben het duidelijk gezien hoe Christus van de aarde ten hemel voer. De discipelen hebben het gezien. Christus is niet ineens verdwenen. Dat dachten ze bij de opstanding van de Heere Jezus, toen ze zijn lichaam niet konden vinden in het graf. De vrouwen en de discipelen dachten dat hij verdwenen was en ze wisten niet waar hij was. Maar zo is het bij de hemelvaart niet. Als de Heere Jezus van zijn discipelen weggaat naar de hemel, dan zien ze dat. Dat laat de Heere hen zien, opdat ze zullen weten dat hij is weggegaan. En opdat ze ook zullen weten waar hij is. Hij is naar de hemel gegaan, waar de Heere woont. En dat zien ze in die wolk die de Heere Jezus wegneemt. In een wolk openbaren zich de Heere zich bijvoorbeeld ook bij de berg Sinaï, bij de wetgeving. Dan komt hij neer in een wolk. En die wolk die toont zijn majesteit en heerlijkheid. En hier is het een wolk. Dus de heerlijkheid van de Heere zelf, daar wijst dat op. Die Christus wegneemt naar de hemel. En de engelen zeggen dat ook tegen de discipelen, dat hij is opgenomen in de hemel. Christus is voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel opgeheven. Dat is het eerste wat de catechismus noemt, wat het inhoudt dat Christus ten hemel vaart. En u en ik zouden waarschijnlijk geneigd zijn om op dit punt te stoppen. Als ons gevraagd werd wat de hemelvaart van de Heere Jezus betekent. Dat Christus naar de hemel is gegaan, zichtbaar, als bekroning van zijn werk. Wij zouden op dit punt wellicht stoppen. Onze belijdenis stopt hier niet. Omdat de hemelvaart van Christus nog veel meer inhoudt. De hemelvaart van Christus heeft ook betekenis voor wat de Heere Jezus nu doet in de hemel. en voor zijn wederkomst. Christus is in de hemel, zegt onze belijdenis, ons ten goede. Ons ten goede. De Heer Jezus is niet naar de hemel gegaan voor zichzelf alleen. Hij is niet in de hemel om met eerbied gesproken daar uit te rusten van zijn werk dat hij gedaan heeft. Nee, het werk van de Heer Jezus gaat door. Daarom is hij naar de hemel gegaan, om daar zijn werk voor zijn kerk voort te zetten. En de Heer Jezus heeft dat ook elke keer gezegd tegen zijn discipelen toen hij een onderwijs gaf. Steeds weer zegt hij erbij dat hij heen gaat ten goede van zijn discipelen. Ik ga heen om u plaats te bereiden. Het is uw nut dat ik wegga, want anders kan de trooster, de Heilige Geest, niet komen. Christus is niet in de hemel voor zichzelf alleen, maar ten behoeve van zijn kerk. Zijn werk in de hemel gaat dus door. En dat ziet u heel mooi aan het begin van het boek Handelingen. Lucas schrijft daar een inleiding voor. Een inleiding voor Theophilus, degene aan wie hij het boek schrijft. En dan zegt hij Handelingen 1 vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. Het eerste boek, het evangelie naar de beschrijving van Lucas, gaat van de geboorte van de Heere Jezus tot aan zijn hemelvaart. En nu schrijft Lucas daarover aan het begin van Handelingen. Dat was wat de Heere Jezus begon te doen. Met andere woorden, zijn werk gaat nog door, ook na zijn hemelvaart. En daar gaat het boek Handelingen over. Over hoe de Heere Jezus na zijn hemelvaart zijn werk voortzet. Door zijn Heilige Geest. In die zin zijn het eigenlijk niet de handelingen der apostelen, zoals wij vaak zeggen. Maar het zijn de handelingen van de ten hemel gevaren Christus. Christus' werk in de hemel gaat door. En dat werk blijft hij doen tot aan de wederkomst. Daar ziet zijn hemelvaart naar uit. En dat is het laatste wat antwoord 46 noemt. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Christus gaat naar de hemel, heeft hij tegen zijn discipelen gezegd, om voor hen plaats te bereiden. En als hij die plaats bereid heeft, komt hij terug. En zal hij hen tot zich nemen. Daar werkt hij op aan, dat al de zijnen bij hem zijn en zijn heerlijkheid mogen zien en zijn lof mogen zingen. Christus' hemelvaart ziet uit naar zijn wederkomst. En de engelen zeggen dat ook tegen de discipelen die de Heere Jezus maar na blijven kijken. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Christus is ten hemel gevaren. En dat laat zien dat de weg naar de hemel weer open is. Christus kan de hemel ingaan en hij kan vanuit de hemel zijn werk op aarde voortzetten. Hij kan langs die weg ook terugkomen om de zijnen tot zich te nemen. De weg naar de hemel is weer open. Die weg was sinds de zondeval in het paradijs gesloten. Adam en Eva werden na hun zonde verdreven uit het paradijs. En de weg naar het paradijs werd gesloten en bewaakt door een engel met een vurig zwaard. En daarbij gaat het er niet om dat ze toen niet terug konden naar die heerlijke plaats die het paradijs was. Maar die gesloten weg laat zien dat de weg naar het leven, de weg naar de omgang met God, gesloten was. De weg naar de hemel, de weg tot God, is gesloten door onze zonde. Maar de hemelvaart van Christus laat zien dat die weg naar de hemel, die weg tot God, weer geopend is. Hij kon de hemel binnengaan. Hij werd zelfs door zijn Vader binnengehaald, omdat hij aan het recht van God voldaan had. Christus paste in de heilige heerlijkheid van de hemel. Door zijn werk is de weg naar de hemel geopend voor hem en voor al de zijnen. En wat een vreugde is dat geweest toen de Heere Jezus ten hemel voer. Een vreugde voor God de Vader, die zijn zoon weer thuis kan halen. Zijn zoon die dood was, maar levend is geworden. Die zijn werk volbracht had. Wat is dat een vreugde geweest voor de Heere Jezus Christus zelf. De zoon die de schuld van de zonde betaald had. En die uit een wereld in de duisternis van de zonde weer terug kon komen naar de heerlijkheid van de hemel. Om daar plaats te maken voor allen die hem liefhebben. Zijn werk is niet te vergeefs, maar het wordt bekroond en het zal vrucht dragen. En wat is dat een vreugde geweest voor de Heilige Geest, die nu uitgezonden kan worden om het werk van Christus uit te delen en toe te passen. Wat is dat een vreugde geweest voor de verlosten in de hemel, die hun zaligmaker en koning zagen binnenkomen en zijn troon bestijgen. En ze zien hem nu zijn werk doen ter voorbereiding op zijn wederkomst. Zij mogen nu al de lofzang aanheffen. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Gij zijt waardig te ontvangen de lof en de heerlijkheid, de eer en de dankzegging in alle eeuwigheid. Alleen hoe moet dat nu met zijn discipelen die nog op aarde zijn? Hoe kunnen zij nu verder gaan? Kan er voor hen wel vreugde zijn? Want als Christus ten hemel vaart, blijft hij dan niet bij hen? Dat had hij toch beloofd. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En nu is hij weggegaan. Dat zien we in de tweede plaats. Onze catechismus wijdt daar twee vragen aan. En dat onze belijdenis daar zo breed op ingaat, dat heeft vooral te maken met de tijd waarin zij ontstaan is. De catechismus werd geschreven, u weet dat wellicht, in het jaar 1563 in Duitsland. En daar zaten de Calvinistische kerken te midden van een omgeving waar veel Lutherse kerken waren. En dit was een van de punten waar de leer van Luther verschilde van die van Calvin. En dat kwam met name naar voren in de strijd rondom het heilig avondmaal. Luther zei, de Heer Jezus is in het avondmaal aanwezig, lichamelijk. In het brood en in de wijn is de Heer Jezus lichamelijk aanwezig. Calvin zei, de Heer Jezus is daar inderdaad tegenwoordig, maar niet lichamelijk. Want naar zijn lichaam is hij in de hemel. Maar Christus is tegenwoordig door zijn geest. En we kunnen daar vanmiddag niet diep op ingaan. Al is het op zichzelf niet onbelangrijk, omdat het gevolgen heeft. Maar dat is de reden waarom onze catechismus daar zo expliciet, en wij zouden haar zeggen zo breed, op ingaat. En toch is het wel een begrijpelijke vraag, zeggen we. Want de Heere Jezus had het toch zelf beloofd dat hij bij zijn discipelen zou blijven al de dagen. Is dat dan toch niet zo? Jawel. Christus is dan wel niet meer lichamelijk op aarde aanwezig. Want naar zijn menselijke natuur met zijn lichaam is hij ten hemel gevaren en is hij niet meer op aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Al gaat hij weg, toch blijft hij. En daarom blijft die belofte van Christus waar. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Hij is op aarde door zijn genade, door zijn heilige geest, alle dagen. En daarom hoef ik mij, als ik hem ken, ook geen zorgen te maken of Christus er morgen nog wel zal zijn. Niet dat die vraag nooit kan leven in het hart van een kind van God, maar dat hoeft niet. Want hij heeft het zelf beloofd. Ik ben er alle dagen, totdat hij wederkomt, om voor altijd bij de zijnen te zijn. Christus is aanwezig door zijn geest. Mensen zeggen dat wel eens. Was de Heere Jezus nog maar op aarde? Nu, dat is hij ook. Door zijn heilige geest. En dat is nog veel rijker dan dat hij lichamelijk aanwezig zou zijn. Want door zijn heilige geest werkt hij in het hart. En dat is niet minder echt, om zo te zeggen. Het gaat juist wel veel dieper. En de discipelen die hebben dat begrepen. Die hebben dat ook gemerkt. En dat ziet u als u even terugkijkt naar het vorige boek van Lucas, het evangelie van Lucas, dat slot daarvan. Aan het einde van zijn evangelie, Lucas 24, aan het slot, daar beschrijft Lucas nog heel kort de hemelvaart van Christus. Lucas 24, vanaf vers 51. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel lovende en dankende God. En wat is dat een verschil met de opstanding van de Heere Jezus aan het begin van Lucas 24? Dan zijn de discipelen de Heere Jezus kwijt. En daarmee zijn ze alles kwijt. Ze zitten in zak en as bij elkaar. Hun geloof is weg. Er is geen hoop meer. Alles lijkt afgelopen en te vergeefs geweest. En nu is Christus ten hemel gevaren. Nu is hij lichamelijk niet meer bij zijn discipelen op aarde. En u zou toch denken dat het dan weer hetzelfde gaat. Dat ze weer alles kwijt zijn en weer verslagen zijn. Maar nu gaan ze terug, schrijft Lucas, naar Jeruzalem met grote blijdschap. En dan ziet u dat het onderwijs van de Heere Jezus aan zijn kerk vrucht heeft gedragen. Hij was niet voor niets na zijn opstanding nog 40 dagen op aarde. Hij moest zijn discipelen onderwijs geven. En dat heeft vrucht gedragen. De Heilige Geest is nog niet eens uitgestort. Daar moeten de discipelen nog op wachten. En ze leven nog te midden van een wereld die niets wil weten van de opstanding van Christus. Maar toch loven en danken ze God, omdat de Heere Jezus hen heeft laten zien waarom hij weg moest gaan. En omdat ze zijn belofte hebben dat hij zijn Heilige Geest zal zenden. En dat geloven ze. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van hen. En daarom kunnen ze verblijd zijn. En de Heere Jezus zet niet alleen zijn werk op aarde voort door zijn heilige geest. Maar hij gaat ook zelf door met zijn werk in de hemel. Daar staat onze catechismus ten slotte bij stil in antwoord 49. Dat zien we in de derde plaats. Een heiland die voor ons leeft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Een voorspreker. Of een voorspraak. Wij zouden tegenwoordig zeggen, een advocaat. Dat is de Heere Jezus in de hemel. Dat schrijft de apostel Johannes in zijn brief. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak, een advocaat bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En wanneer heb je nu een advocaat nodig? En wat doet hij dan? Dat weten de kinderen vanmiddag in de kerk denk ik ook wel. Een advocaat hoort bij een rechtbank. Als je ergens van beschuldigd wordt, dan moet je soms voor de rechter komen. Een beschuldiging dat iemand gestolen heeft bijvoorbeeld. En die rechter leest dan de aanklacht voor waarvan iemand beschuldigd wordt, diefstal. En dan worden er soms getuigen gehoord die kunnen aantonen of dat waar is of niet. En dan tenslotte krijgt de advocaat het woord. Die verdedigt de verdachte. En zo is de Heere Jezus nu ook de voorspreker, de advocaat bij zijn Vader in de hemel. En wat hebben wij zondaren zo'n advocaat nodig, gemeente? Want wat is de aanklacht? Als u en ik verschijnen moeten voor de rechtbank van God. Dat is een hele lange en een hele zware aanklacht. Deze man of vrouw, deze jongen of dit meisje, heeft de wet overtreden. De wet van God. Hij of zij is in opstand tegen de Heere. En daarom verdient hij de doodstraf. De eeuwige dood. Dat is een hele zware aanklacht. Maar nu is de Heere Jezus voor het aangezicht van zijn Vader de advocaat. En hoe werkt hij dan? Een advocaat kan voor de rechtbank soms verzachtende omstandigheden aanvoeren. Iemand heeft bijvoorbeeld een heel moeilijke jeugd gehad of is al opgegroeid in een crimineel milieu. En dat zou dan mede kunnen verklaren hoe hij tot zijn daad gekomen is. Verzachtende omstandigheden. En hoe dat allemaal voor een menselijke rechtbank werkt en of dat altijd wel of niet terecht is, dat laten we vanmiddag rusten. Het gaat nu over het werk van de Heere Jezus als advocaat. En hoe doet de Heere Jezus zijn werk als advocaat van de zijnen? Voert hij ook verzachtende omstandigheden aan? Of probeert hij de aanklacht een beetje te verzachten? Nee, gemeente. Hij erkent de aanklacht. Helemaal. Ja, deze zondaar heeft inderdaad om zijn zonde de eeuwige dood verdiend. De aanklacht is terecht. En dat moeten u en ik ook leren erkennen. Hoe erg de zonde is, omdat het zonde is tegen God. En de eis van de Heere is ook terecht. Dat hebben u en ik verdiend door onze zonde. Dat moeten wij leren toestemmen. En wij zouden meer niet kunnen zeggen op zo'n moment. Maar dan gaat de advocaat verder. De Heere Jezus wijst niet op verzachtende omstandigheden, alsof u en ik de zonde toch niet zo zouden kunnen helpen, want dat is niet zo. Maar hij wijst wel op iets anders. De Heere Jezus wijst de Vader op zijn eigen werk. Straf de zonde niet, want die hebt u al gestraft. Aan mij. Christus pleit bij de Vader op zijn eigen werk. Het werk van de Heere Jezus als middelaar gaat in de hemel dus door. Dat werk heeft hij op aarde gedaan door met zijn lijden en sterven te betalen voor de zonde. Dat werk zet Christus nu voort in de hemel door voor allen die bij hem horen te pleiten bij zijn Vader. En dat werk gaat altijd door. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat ergens, dat Christus altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Dat zou geen mens kunnen. Toen Mozes voor het volk Israël bad tijdens de strijd tegen Amalek en hij moest de staf omhoog houden, werden zijn handen na verloop van tijd moe en liet hij de staf zakken. Toen de discipelen moesten bidden in de hof van Gethsemane, vielen ze in slaap. Maar dat gebeurt de Heere Jezus nooit. Hij bidt altijd. Onophoudelijk gaat hij door met zijn werk om voor zijn kinderen te pleiten bij zijn Vader. Hij reinigt hun zondige gebeden en hij bidt zelf ook. En elk gebed dat ik bidden mag, is niet anders dan een vrucht van zijn voorbeden. Christus is de advocaat van zijn volk. En een betere advocaat kunt u zich niet wensen. Hij heeft nog nooit een zaak verloren. Zijn werk is volstrekt gratis. Daar kunt u niets voor betalen. Maar hij wil dat geven om niet uit genade. Christus bidt voor zijn kerk op aarde. En als de Heere Jezus bidt bij zijn Vader, dan is dat met eerbied gesproken niet een voorzichtig vragen of de Heere hem alstublieft horen wil. Christus vraagt niet. Maar hij kan dat eisen. Want zijn wil is volkomen in overeenstemming met de wil van zijn Vader. En Christus heeft zelf dat werk volbracht en voor alle zonden volkomen betaald. En daarom ligt in de voorbeden van Christus voor het geloof zo'n vastheid. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis beleidt dat zo ontzettend mooi in artikel 26. U moet het thuis maar eens nalezen. Waar zouden wij een andere, een betere middelaar kunnen vinden dan hem? Want er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, die ons liever heeft dan Jezus Christus. Wie zouden wij kunnen vinden die ons meer lief heeft? Wie zou de Vader eerder horen dan zijn eigen geliefde Zoon? Wij kunnen nooit tot God naderen in het gebed op grond van iets in onszelf, maar alleen op grond van de waardigheid en het werk van de Heere Jezus Christus. En omdat Christus bidt voor de zijnen, is zijn werk vast. En wat ligt daar een troost in? Juist als ik zie hoe zwak en wankelmoedig ik in mijzelf ben. De Heere weet dat wel. Kijkt u maar naar Petrus. Hij verloochende de Heere Jezus. Petrus bad niet op dat moment. En daarom viel hij toen de verzoeking kwam. Maar de Heere Jezus zegt tegen hem van tevoren al: ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Als het aan de Satan lag, zou het geloof wel ophouden. Als het van Petrus en zijn standvastigheid afhing, zou het ook een verloren zaak zijn. Maar omdat Christus voor hem gebeden heeft, houdt het niet op. Christus gaat door met zijn werk als middelaar, met zijn voorbeden bij de Vader. Hij gaat door als ik gezondigd heb. Als ik van hem afdwaal. Als ik niet bid. Al is dat heel erg. En al is dat natuurlijk nooit een excuus voor een slordig leven. En als ik misschien een keer zo terneergeslagen of zo ziek ben dat ik niet eens meer kan bidden. Als ik bij hem mag horen, houdt zijn voorbeden nooit op. Hij blijft bidden. Want daartoe is hij in de hemel als advocaat. Om voor zijn volk te pleiten bij zijn vader. En dat is wel een van de rijkste vruchten van de hemelvaart. Dat hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. De catechismus noemt nog een vrucht. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Het gaat hier over een pand en even verderop in dit antwoord over een tegenpand. En een mooi voorbeeld daarvan is een trouwring. Die een jongen en meisje elkaar geven als ze gaan verloven. Die ring laat zien, ook al zijn wij niet altijd bij elkaar, wij horen wel bij elkaar. En dat is tegelijk een belofte. Ik zal je trouw zijn. En ik zie uit naar de dag dat we wel helemaal samen mogen zijn. En elke keer als zo'n jongen of meisje die ring ziet of voelt, dan wordt hij daaraan herinnerd. Ik hoor bij haar. Ik heb haar trouw beloofd. En zo'n meisje weet, mijn jongen heeft een ring van mij. En daarom zal hij aan mij blijven denken. En zo is dat nu ook als de Heere Jezus in de hemel is. Hij heeft daar een pand, een trouwring om zo te zeggen, bij zich. Hij is lichamelijk naar de hemel gegaan. En dat menselijke lichaam heeft hij nog steeds bij zich. En daarom wordt hij telkens weer herinnerd aan het werk dat hij op aarde gedaan heeft. En dat hij in de hemel zal voltooien. En dat is een troost voor al Gods kinderen op aarde. Christus en zijn kerk horen bij elkaar, zoals het hoofd en het lichaam. En als het hoofd maar boven is, is het goed. Maar net als wanneer iemand in het water ligt, als zijn hoofd maar boven blijft, dan gaat het goed. Christus is het hoofd van zijn kerk. Hij is boven. En daarom komt het met allen die hem liefhebben op aarde ook goed. Dat is niet omdat het hier op aarde steeds beter gaat, maar omdat Christus de zijnen tot zich zal nemen. Hij als het hoofd zal zijn lidmaten bij zich brengen. De Heer Jezus heeft het zelf gebeden in het hoge priesterlijk gebed. Ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Dat is het doel waarvoor de Heer Jezus in de hemel werkt. Dat het hoofd en het lichaam bijeen zullen zijn. Daar ziet hij naar uit. Daar werkt hij op aan. En omdat Christus in de hemel is, is het ook zeker dat dat komt. Paulus schrijft ergens, ik ben met Christus in de hemel gezet. Dat is al gebeurd, schrijft Paulus, omdat Christus in de hemel is en ik bij hem hoor, onlosmakelijk. Vergelijkt u het maar met iemand die gevangen zit en dan op een dag te horen krijgt dat hij gratie ontvangt. Dat hij zal worden vrijgelaten. En dat gebeurt nog niet meteen, want er moeten nog een paar formaliteiten worden afgehandeld. Maar op dat moment wordt het al anders voor die gevangene. Hij is nog niet vrij. En toch eigenlijk al wel. En zo is dat geestelijk ook. Christus is in de hemel. En daarom komen allen die bij hem horen die zijn daar ook al. En zullen daar eens werkelijk komen. En dat is een aansporing voor het gebed. Christus is in de hemel met ons vlees. Hij kent onze zwakheden. En daarom mag u des te vrijmoediger tot hem gaan. Zo is dat bij ons toch ook. Als u wat moet regelen bij de burgerlijke gemeente bijvoorbeeld. Iets na moet vragen. Dat kun je doen via de officiële kanalen. Bij mensen die je helemaal niet kent. Maar als een goede vriend van je nu bij de gemeente werkt, dan vraag je dat veel makkelijker. Omdat je hem kent. En zo is dat nu ook bij de Heere Jezus in de hemel. Omdat Hij daar is, die weet wat het is om op aarde te wonen. Om zwak te zijn. Om te leven te midden van een zondige omgeving. Om verzocht te worden. Daarom mag u door Hem des te vrijmoediger tot God gaan om Hem te bidden om zijn genade. En dat is ook wat de discipelen doen na zijn hemelvaart. Ze waren eendrachtig bijeen, eendrachtig volhardende in het bidden en smeken. En tenslotte de derde vrucht van Christus hemelvaart is dat Hij ons zijn geest als een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Christus heeft dus een pand, een trouwring zo gezegd, doordat Hij ons lichaam bij zich heeft in de hemel. Maar zijn kinderen op aarde hebben ook een pand, ook een trouwring, namelijk zijn Heilige Geest. En het is maar goed ook dat de Heere Jezus zijn kerk op aarde een onderpand geeft. Want zonder dat tegenpand, zonder het werk van de Heilige Geest, zouden zijn discipelen hem zo vergeten. Maar de Heilige Geest zorgt dat dat niet gebeurt. En dat is natuurlijk een groot verschil met een trouwring. Zo'n ring doet niks. Maar de Heilige Geest wel. Die trekt naar de hemel. Naar Christus toe. Door zijn kracht, zegt de catechismus, een tekst uit Colossense 3, zoeken wij de dingen die boven zijn, omdat Christus daar is en niet wat op de aarde is. De Geest leert de bruid van Christus bidden en uitzien naar zijn wederkomst. En Hij leert ook bidden. De Heilige Geest leert om te zoeken wat boven is. Soms willen mensen niet te veel denken aan de hemel, want we hebben toch ook een taak op aarde. En dat is zeker waar. En die mogen wij niet verwaarlozen. Er zijn in de geschiedenis wel mensen geweest die maar helemaal ophielden met werken, omdat het toch ging om de hemel. Maar zou het gevaar in onze tijd niet veel groter zijn? Dat wij ons werk op aarde zo belangrijk vinden en daar zo druk mee zijn, dat wij bijna nooit stilstaan bij de hemel en bij Christus die in de hemel is. Maar de Heilige Geest richt op de hemel, omdat Christus daar is. Dan verwaarloos je niet je werk op aarde, maar je doet het wel anders. Net als wanneer iemand verliefd is. Dan kan hij gewoon naar school gaan of zijn werk doen. Maar toch is zijn hart steeds vol van die ander. En zo is dat hier ook. Dan is je hart vervuld met de liefde tot Christus. Dan zie je uit naar Hem. Dan verwacht je Hem. En daar zorgt Christus zelf voor. Bij een verloving geven een jongen en een meisje elkaar de ring. Maar kijkt u eens hoe de Heere Jezus dat doet. Niet ik geef hem een pand, een trouwring mee. Hij neemt ons vlees mee naar de hemel. En Hij zendt zijn geest. Dat komt allebei bij hem vandaan. En juist omdat de Heere Jezus er zelf voor zorgt dat zijn kinderen bij hem komen, doordat hij hen trekt, doordat hij hen drijft door zijn Heilige Geest, daarom is het ook vast. Hij zorgt er zelf voor dat zijn werk voltooid wordt. Dan zegt iemand, maar hoe kan ik dat nu weten? Dat de Heere Jezus zijn werk in de hemel ook voor mij doet. Dat hij ook voor mij bidt. Dat hij ook mij tot zich zal nemen. Hoe kunt u nu weten of u van uw man of vrouw houdt, als u die hebben mag? Dat merk je in de omgang met elkaar. Dan verlang je ernaar om bij elkaar te zijn, om elkaar te spreken. En zo is dat geestelijk ook. Dan verlangt u ernaar om meer te leren kennen van wie de Heere Jezus is. Dan hebt u hem lief. Dan hebt u zijn werk nodig voor de vergeving van uw zonden. En dan ziet u uit, al is dat misschien vaak zwak, naar de tijd van de volkomen gemeenschap met hem. Gemeente, wat nut u de hemelvaart van Christus? Is deze vrucht er in uw en in jouw leven? Want leven u en ik daar, als u de Heere werkelijk hebt liefgekregen, niet veel te weinig bij? Zie dan vandaag op de rijkdom en de betekenis van zijn werk, de rijkdom van Christus voorbeden, de zekerheid dat hij zijn kinderen tot zich neemt, zijn Heilige Geest die daarna leert uitzien. En zoek dan ook de dingen die boven zijn, waar Christus is. Zoek hem in zijn woord, zoek hem in het gebed. Het kan ook zijn dat u of jij het vanmiddag, als u eerlijk bent, moet erkennen dat u die liefde tot Christus en het verlangen naar zijn komst er eigenlijk nooit is. Dat u wel naar de kerk komt, maar nog altijd leeft zonder de Heere Jezus. En wat hebt u dan aan zijn hemelvaart? Want de Heere Jezus bidt toch alleen voor zijn kinderen. Dat zegt hij zelf. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Dat is waar. Maar de Heere Jezus zegt daar nog iets bij. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord, het woord van de apostelen, in mij geloven zullen. De Heer Jezus bidt dus ook voor degenen die hem nog niet kennen, maar die door de prediking tot bekering zullen komen. En daar ligt vanmiddag de ruimte in voor u en voor jou allemaal. Want daarom laat de Heer zijn woord verkondigen. Opdat u hem zult leren kennen, opdat zijn werk ook voor u en voor jou betekenis krijgt. Ga dan tot hem, om hem te bidden of hij dat geven wil, nu dat nog kan. En omdat Christus ten hemel is gevaren en daar zijn werk voortzet, mag u tot hem gaan. Daarom mag u zelfs des te vrijmoediger tot hem gaan om bij hem barmhartigheid en genade te vinden. Want dat is ook een vrucht van zijn hemelvaart, dat hij zijn gaven uitdeelt. Hij wil zijn genade en zijn Heilige Geest ook vanmiddag nog uitdelen. Opdat, zegt Psalm 68 die daarover spreekt, zelfs wederhorig, ongehoorzame, zondaren, opdat zelfs wederhorigen bij hem zullen wonen. Amen.